Welkom bij de Trends Podcast met verslaggeving over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën.
Welkom bij de Trends Podcast. Mijn naam is Chef Poortmans. In deze aflevering worden we slaapexpert. Maar voor we gaan knorren, een vriendelijke oproep om de podcast te delen en om een recensie achter te laten via uw podcast-app. In deze aflevering is Inge de Klerk te gast. Zij is arts, neuroloog en slaapexpert verbonden aan het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daarnaast geeft ze met haar eigen bedrijf, Sleepwell Stressless, in tal van bedrijven opleidingen over slaapkracht. En ze heeft net een boek uitgebracht getiteld De Kracht van Slapen.
Slaap moet niet geregistreerd worden. Slaap is een natuurlijk fenomeen, komt vanzelf. En hoe meer je het zijn eigen ding laat doen, hoe meer je het kan loslaten, hoe beter dat het zal komen.
In ons gesprek legt ze uit welke heilzame effecten slaap heeft en gaat ze dieper in op de veel voorkomende oorzaken van slecht slapen en slapeloosheid. Daarnaast zoomt ze in op de verschillende manieren waarop je slechte slaapgewoontes of slaapproblemen kunt aanpakken. Ja, eigenlijk om mee te beginnen, dacht ik, wat dat van jouw boek mij zal bijblijven en wat dat me wel opviel is, en wat dat denk ik voor veel mensen herkenbaar is, is hoe een enorme bron van stress slaap wel niet kan zijn. Het is een beetje tegenintuïtief om slapen met stress en druk te associëren, maar het is wel zo. Het is voor heel veel mensen, als ik zo hoor uit die praktijk, ja, stress gewoon. Hoe moeten we dat kaderen?
Ik denk dat inderdaad te maken heeft, en dat zie je vooral bij de slapelozen veel terugkomen, het moet allemaal zo perfect zijn, precies. En je moet goed kunnen slapen om goed te presteren. Je moet zoveel uren slapen. En het leven moet perfect zijn en daarom moet de slaap precies ook perfect zijn. En waar ik dan inderdaad juist de nadruk op wil leggen, is dat eigenlijk slapen een volkomen natuurlijk fenomeen is. En dat wij allemaal gemaakt en geprogrammeerd zijn om te slapen. En dat inderdaad, hoe meer dat je het juist loslaat, hoe spontaner en evidenter en natuurlijker en kwalitatiever dat het vanzelf komt. Dus dat is een boodschap die ik bijna dagelijks ga herhalen. Het loslaten van. En dan heb je natuurlijk sommige schrijvers zeggen, het moet 8 uur zijn. Dat is helemaal niet waar. Het moet niet voor iedereen 8 uur zijn. Er zijn mensen die gezonder zijn als ze 7 uur slaapt. Minder dan 6, dat is wel ongezond. Maar inderdaad, het verplichten, het perfectionisme er rond, het moeten er rond, ja.
En van waar komt dat? En van waar komen die? Want zijn dat hardnekkige mythes of onwaarheden over slaap die nog altijd wel de ronde doen en die eigenlijk wel eens een keer ontkracht moeten worden? Of?
Ja, ik noem dat de slaapparadox eigenlijk. Langs de ene kant zijn er veel mensen die inderdaad zich veel zorgen maken en daardoor de druk zo hoog op de ketel zetten dat het perfect averechts effect heeft. En anderzijds hoor en lees je overal over slaap de zinnigste en de meest onzinnige dingen. En toch zijn er dan ook nog een aantal mensen die, zelfs al maken zich zorgen, toch nog niet ervoor gaan zorgen zelf dat ze beter gaan slapen. Dus het is een heel tweesnijdend zwaard ook, vind ik, dat mensen enerzijds willen, maar dan toch niet kunnen of niet willen kunnen.
Ja. Daaraan gekoppeld, het heeft ook heel sterk te maken met mindset. En dat komt in jouw boek ook heel vaak naar voren. Vaak ondermijnen we onszelf of ondermijnt onze mindset onze slaaphygiëne of onze slaapwaakhygiëne. Ja, hoe zit dat mechanisme precies en hoe ondermijnen we onszelf vaak om beter of goed te slapen?
Het gaat inderdaad, het gaat al om te beginnen verder als ondermijnen van slaapwaakhygiëne. Het gaat tot ondermijnen van slaapkwaliteit eigenlijk. En dan in sommige mate ook kwantiteit, maar vooral de kwaliteit. Het feit dat je zo, als iemand heel gestrest is over slapen of juist niet kunnen slapen of willen slapen en niet kunnen slapen zoals men wil, dan gaat dat uiteraard gepaard met een stressrespons. Mm-hmm. En het is die stressrespons die eigenlijk enerzijds niet alleen niet echt positief is voor ons lichaam, maar vooral de constante aanmaak van die stresshormonen die ervoor gaat zorgen dat je lichaams- en je breincellen te wakker gaan worden. En dat is een van de verklaringen van het slapeloosheidsmodel. Dat is wat ze in het Engels zo mooi noemen, die hyperarousal. Je bent eigenlijk echt te wakker, overgeprikkeld. Je kan je brein niet meer uitzetten. Dat is wat mensen herkennen. Dat is van, maar ik kan mijn hoofd niet uitzetten. Ik kan 's nachts die knop niet uitzetten. En dus de mindset, door altijd maar in dat negatieve te blijven vasthangen en dan zo ver te gaan als u bijna te vereenzelvigen met uw slecht slapen. Je bent dan bijna je eigen slapeloosheid. Gaat allemaal gewoon bijdragen tot die stressrespons en dus tot weer het wakker maken. Dus het is inderdaad heel dikwijls de gedachtegang, de negatieve gedachten, de stress er rond, de negatieve emoties, die de negatieve spiraal, de vicieuze cirkel gaan blijven onderhouden. En als we daar als therapeut kunnen bewustwording van creëren en dan gaan ontrafelen en in een ander perspectief plaatsen, dan kan je heel veel doen om mensen te helpen.
De voornaamste bronnen van slaapproblemen, moet ik dat zien, zijn dat twee belangrijke pijlers. Enerzijds gedrag en cognitief. En hoe moeten we die twee...
Ja, bij slapeloosheid zijn ze alle twee aanwezig. Zowel gedragsmatig als cognitief. In de meeste gevallen ga je de interplay tussen die twee factoren zien. Dus gedragsmatige compensaties, zoals vroeg in bed gaan liggen, want ik ben toch zo moe, dus ik moet recupereren. Ik zal nu maar gaan slapen, dan zal het wel lukken. Dutjes gaan bijdoen, dat zijn twee voorbeelden. En dan het cognitieve luik, waar we het dan juist over hadden. Heel dikwijls is er een interplay tussen de beide factoren. Nu, in andere soorten van slaapstoornissen, bijvoorbeeld slaapapneu, mensen die 's nachts minder goed gaan ademen, maar die hebben dikwijls ook een vorm van slapeloosheid. Dus het is dikwijls een multifacetair gegeven. Ook terugkomend op jouw vraag van daarstraks. We komen mensen tegen die pure slaapapneu hebben en die gaan dan slapen met dat fameus masker en die zijn er vanaf en die slapen goed. Maar in heel veel gevallen zijn die ook al een beetje in die vicieuze cirkel terechtgeraken van zowel gedragingen als negatieve gedachten die eigenlijk bovenop het respiratoire probleem ook gepaard gaan met een soort slapeloosheid. We zien dikwijls mengbeelden.
Ja. En wat zijn zo concrete elementen die je terug ziet komen die zorgen voor die vicieuze cirkel? Wat zijn zo bepaalde voorbeelden die je uit de binnen schieten als je zegt van oké, ik heb een keer iemand op mijn praktijk gehad en je zag echt die twee dingen die echt zorgden dat hij in een neerwaartse spiraal van slecht slapen terecht geraakte en er niet meer uitkwam. Wat kunnen dat zoal al zijn?
Gisteren nog een aantal voorbeelden gehad op mijn consultatie. Klassiek inderdaad, om 9 uur al gaan slapen. Of 9 uur naar bed gaan. Bijvoorbeeld 10 uur tot 11 tot zelfs 12 uur in bed liggen en daarvan maar 6 uur slapen. Het gevolg is dat je brein echt gaat geprogrammeerd zijn en je bed gaat linken met wakker zijn en niet meer met slapen. Dat is een mooi voorbeeld. Heel typisch ook van, er is niks aan te doen. Ik heb al alles geprobeerd. Ik ga nooit kunnen slapen. Mij lukt het niet. Ik ben definitief iemand die niet slaapt. En mijn leven is toch zo slecht, omdat ik zo slecht slaap. Wat ik dikwijls challenge is, de vraag stel is, denk eens na welke elementen in jouw leven eigenlijk ook een reden kunnen zijn om zo moe te zijn overdag buiten je slaapprobleem. En dus het is dikwijls zo, alles, de slaap wordt de grote boosdoener. En eigenlijk is meestal weer al het probleem terug te brengen tot hoe de persoon overdag leeft. En er zitten daar heel veel oorzaken van moe zijn en geen energie hebben. Het kan over voeding gaan bijvoorbeeld, of veel te druk, de dagen veel te vol steken. Die voorbeelden zie ik eigenlijk altijd weer terug.
Nu, er is zo gigantisch veel stress rond bij mensen die slecht slapen toch. Maar misschien ten eerste beseffen we mensen voldoende wat de voordelen van een gezonde slaapwaakhygiëne zijn?
Meer en meer wel. En zeker ook bijvoorbeeld in de bedrijfswereld, hè, waar dat ik dikwijls kom. En daarom komen de bedrijven ook heel dikwijls bij mij aankloppen. Enerzijds omdat er veel vragen rondgesteld worden, dus er is nog onwetendheid, maar er is wel een bewustzijn. Dus dat hiaat probeer ik ook op te vullen. Dus er is zeker een groter, meer en meer bewustzijn rond het belang van slapen voor ons algemeen welzijn in brede zin.
Ja, ja, ja. En ja, dat is vaak vanuit het besef van het belang van slaap, maar waarom komen zij terecht bij jou met de vraag van help ons om dit beter te doen?
Ik denk dat er ook aandacht komt voor zorg voor het humaan kapitaal. En er zijn nu uit een puur socio-economisch standpunt meer en meer cijfers voor beschikbaar. We weten bijvoorbeeld dat slaaptekort in brede zin 2000 tot 2500 euro per werknemer per jaar kan kosten aan de bedrijven. Dat is gigantisch veel. Dus dat besef, en gewoon al in de praktijk, iemand die regelmatig te weinig slaapt, zal trager performeren, zal minder goed kunnen beslissen, zal minder alert zijn, zal misschien slaperiger zijn, dus in een arbeiderscontext hoger risico op ongevallen, op arbeidsongevallen. Dus bedrijven beseffen maar al te meer dat ze er heel veel baat aan hebben om hun eigen kapitaal gezond te houden, dat ze moeten inzetten op het humaan kapitaal. En de vitaliteit van humaan kapitaal steunt voor een heel groot stuk natuurlijk bij de slaap die hun werknemers kunnen halen.
Ja, ja, is dat dan voornamelijk in het cognitieve mentale dat we dat verlies veroorzaakt door slaaptekort moeten zoeken of... Ja, fysiek heeft het uiteraard
beide,
ook gevolgen.
Beide. Ja, ja, dus meer ziek zijn. Hè. Dus slapen is heel belangrijk om het immuunsysteem te rebooten eigenlijk. Dus het feit dat al de stresshormonen naar beneden gaan 's nachts, dat al die systemen op rust komen. Dus iemand die frequent te weinig slaapt, zal gemakkelijker ziek worden. Dus fysiek zeker. Performantie cognitief zeker. Hoe minder slaap, hoe minder aandacht, hoe minder... Als je klassieke performantietesten gaat onderzoeken, die mensen falen daar keer op keer weer in. En dan dus, dat is cognitief. En dan natuurlijk in het algemeen naar mentaal ook. Hè. Iemand die niet voldoende slaapt, zal gemakkelijker depressief zijn. Het gaat heel breed, ja.
Kom je dan nog vaak tegen? Er is in sommige kringen of af en er bestaat zoiets als een cultuur van slaaptekort, cultiveren, een beetje machismo. Kom je daar nog vaak tegen?
Doorgaans toch wel, en het is geen cliché. Hoe hoger in de ranking, hoe meer. Hè. Er is een studie van 2017, Amerikaans wel, die aantoonde dat iets van rond de 40% van de managers minder dan 6 uur per nacht sliep. 40%. In de algemene populatie zit daar rond de 30% van mensen die nog onder de 6 uur slapen. Dus dat blijft veel. Hè.
Ja, ja. Maar stel nu dat mensen... Ze zijn aan het luisteren en zijn voor zichzelf toch nieuwsgierig van... Ja, zit ik met dat probleem? Of die misschien nog in een ontkenningsfase zitten, zoals degene die u soms tegenkomt. Wat zijn de alarmsignalen? Of hoe kunnen ze voor zichzelf er proberen achter te komen? Of dat hun slaapwaakhygiëne, of dat het daar nog snor mee zit? Of dat ze wel iets moeten ondernemen?
Ja, in de bedrijfswereld, als ik sessies ga geven, dan projecteer ik altijd een vragenlijst. Met inderdaad, en daaraan kan je het zien. Hoe functioneer je overdag? Daar staan dus de meest voorkomende elementen op als gevolgen op het dagelijks functioneren. En dan zie je dat ze inderdaad toch de eerlijkheid hebben om ja te antwoorden. En dat gaat dus over irritabiliteit. Ben je meer prikkelbaar? Ben je meer stressgevoelig? Word je sneller boos? Dat hoort dan bij het prikkelbaar zijn. Heb je concentratieproblemen, geheugenproblemen? Heb je het gevoel dat je regelmatig moe bent? Of ga je soms moeten vechten tegen de slaap tijdens de dag? Ben je rapper ziek? Dat kan ook meer hoofdpijn hebben bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal de meest voorkomende gevolgen op het dagelijks functioneren. Okay, je mag een probleem in de kaart stellen en dat is fijn, dat is belangrijk, want je moet altijd bewust... Ik vind dat wel belangrijk om bewustwording te creëren, zodanig dat je ook open bent om te kijken naar oplossingen.
Maar ja, sprekend over die oplossingen, het is inderdaad, het gros van jouw boek gaat gelukkig over die oplossingen. Ja, een van de meest verrassende of opvallende daarin voor mij vond ik het belang van licht. Vond ik eigenlijk een hele mooie om bij stil te staan en ook om te beginnen na te denken van hoe kan ik daar zelf mee spelen en wat zijn daar dan de effecten van. op mijn slaap. Ja, welk belang heeft licht voor slaap?
Ja, licht is altijd langs twee kanten te bekijken. Enerzijds weer natuurlijk overdag. Hoe ga je met licht om overdag? En studies genoeg, onderzoek genoeg ondertussen voorhanden die aantoont dat hoe meer daglicht je opdoet overdag, niet alleen positief effect op je energie en op je wakker zijn overdag, maar ook op je slapen 's nachts. En dat is omdat licht een van de belangrijkste, we noemen dat synchronisatoren, is, externe tijdgevers is die aan je intern tijdsysteem, namelijk je biologische klok, vertelt dat het dag is, dus tijd om wakker te zijn, of nacht, dus tijd om te slapen. We hebben dat licht cruciaal brood nodig om aan ons brein telkens te vertellen en mee het ritme van de dag en de nacht te helpen volgen. En daarom, als je heel veel licht opzoekt, ja, dan ga je je waaksysteem extra stimuleren. En het is een afwisseling van het een naar de ander. Dus veel gewicht leggen op de waak zorgt automatisch voor een robuustere slaap ook. Dus het zorgt dat het dat slaapwaakwiel, waar ik het over heb, inderdaad robuuster draait, dat het steviger is eigenlijk. Dus zeg dat er misschien meer lucht in die band is opgepompt en dat je beter vooruit kan. Dus dat is enerzijds, dat is dat licht overdag. Dat is een ontzettend belangrijke die heel dikwijls miskend en onderkend wordt. Ik ga bijvoorbeeld zelf elke dag, als ik opsta, het eerste wat ik doe is op mijn terras gaan staan.
Ah, ja.
Ik begin mijn dag met daglicht.
Zomer, winter?
Zomer, winter, ja.
Ah, ja.
Ja.
Want ja, we spreken over licht en daglicht. We zitten hier voor een mooi groot raam waarin dat veel daglicht naar binnen komt, maar dat is niet voldoende.
Dat zou inderdaad niet voldoende zijn. De meeste studies tonen aan dat je toch een aantal lux moet hebben. Dus overdag is het de lichtsterkte die een hele grote rol speelt en een raam filtert redelijk veel.
De die lux als de lichtsterkte.
De lichtsterkte, ja. En anderzijds natuurlijk, wat we daar juist over hadden, is het 's avonds juist donker genoeg maken. Melatonine. Melas komt van donker. Dus melatonine is een donker hormoon en je brein is geprogrammeerd om het te maken en zo te zorgen dat het signaal voor slaapsysteem aan te zetten start. Maar als je het licht houdt, dan gaat automatisch die melatonineproductie onderdrukken. En ik heb inderdaad al genoeg mensen gezien die met de klacht komen van ik heb geen energie overdag of ik sta op met een onuitgerust gevoel en de enige reden kan zijn er was 's avonds te veel lichtblootstelling. Waardoor je niet noodzakelijk een probleem hebt om in te slapen. Je valt, veel mensen zeggen, ik heb daar geen probleem, ik zit op mijn iPad, ik val daar, ik ontspan daarvan, dat is gezellig voor mij, dan val ik netjes in slaap. Maar het is ook de kwaliteit van de nacht die heel sterk gestoord wordt.
Ja, ja, ja. En dat licht 's nachts, het is ook niet eender welk licht waar je een beetje alert op moet zijn. Het is voornamelijk het blauw licht, ja, waarvan u zegt, iPad, ja, gsm's. Nu, ik heb zo een mooie nachtlichtfunctie op mijn telefoon. Doet dat iets of is dat mythe?
Dat doet iets, maar dat doet niet genoeg. Ja, dus de blauwfilters, blauwlichtfilters, de night modes en toestanden, hè, waar dat je scherm zo wat gelig wordt bijvoorbeeld, die doen iets. Maar ook daar, dat hebben ze al onderzocht, in drie groepen met verbonden aan slaaptesten. Hè, dus echt dus de kwaliteit van de slaap gaat meten door de elektroden op het hoofd te kleven. En de groep met de filters sliepen toch nog altijd beduidend minder goed als de groep zonder lichtblootstelling.
Ja, ja. En de brillen die blauw licht blokkeren?
Hetzelfde verhaal. Ja.
Er zijn, dat komt uit jouw boek ook heel erg naar voren. Er zijn geen quick fixes voor
dit. Nee, er zijn geen quick fixes. Nee. En er is ook geen één oplossing die voor iedereen geldt.
Een andere belangrijke, en dat is dan een beetje verwijzend naar waar we het gesprek mee begonnen zijn, die stress en mindset. Ja, slaaptherapie, gedragstherapie is ook een van de oplossingen. Wat zijn daar de voornaamste elementen in en op welke punten werk je met slaaptherapie om een slaapprobleem op te lossen?
Het belangrijke daarin is één natuurlijk de juiste doelstellingen. Wat wil je juist bekomen? Dus daar moet je altijd van vertrekken eigenlijk. En twee, het is een zeer holistische aanpak. Mm-hmm. En dat sluit aan bij wat mensen zeggen, ja, maar ik heb al alles geprobeerd. Meestal hebben ze niet de hele aanpak geprobeerd. Dus het is echt aanvaarden dat je moet bereid zijn natuurlijk van een aantal dingen naast je neer te zetten.
Zoals
inderdaad bepaalde gewoontes. Zoals bijvoorbeeld gaan liggen in je bed, tijd gaan doorbrengen in je bed. Zoals je gsm willen aan de kant leggen, zoals willen naar buiten gaan. Dus zeggen van, ik ben moe, maar ik ga toch bewegen.
Ja.
Dus niet toegeven aan de moeheid. durven op een andere manier naar je slaap kijken, openstaan voor de suggesties en zelf willen nadenken over hoe kan ik mijn slaap en waak nu op een meer positieve manier benaderen zelf. Dus ik ook altijd oplossingen komen vooral van de persoon zelf. En als therapeut is het vooral belangrijk dat je die wakker maakt eigenlijk.
Nee, ja.
Dus dat werkt alleen maar omdat dat een multifacetaire en holistische aanpak is. En dat er iemand de slapeloze echt bij de hand pakt en gidst door een proces waar alle aspecten die een rol kunnen spelen. We gaan wel niet te hard graven in het verleden. Dat is niet noodzakelijk nodig. Nee, dat niet, inderdaad. Maar vooral vooruit. Maar inderdaad, altijd gericht naar die doelstellingen die je wilt bereiken. En die uiteraard realistisch best zijn.
Ja. Wat zijn de voornaamste excuses, denk ik. Ik vermoed dat jullie heel vaak excuses horen voor bepaalde, ofwel dat gedragsmatigen, ofwel dat cognitieven te willen bijsturen. Welke rol spelen excuses en hoe gaan jullie daarmee om?
De meest voorkomende, denk ik, is als mensen 's nachts wakker worden, ideaal is dan natuurlijk op te staan. Dus als je 's nachts wakker wordt en je weet, oké, het hek is hier van de dam, mijn gedachtenmolen gaat aan of de piekermolen gaat aan. Ja, in de een gaat gemakkelijker pieken dan de andere natuurlijk. Dus die trein gaat al wat rapper gaan razen. Bij de ene persoon als de andere, maar aanvaarden dat je dan eigenlijk uit je bed moet, omdat anders dat piekeren, dat wakker liggen, gewoon nog meer gaat aanwezig zijn, nog dominanter wordt, nog frustrerender wordt. En dus de regel is inderdaad opstaan, zodat je bed altijd een positieve prikkel voor het slapen blijft en niet de stimulus en de prikkel om te gaan nadenken. En dus dat opstaan. Ja, maar dan heb ik het koud. Of ja, maar dan ga ik nog meer wakker worden. Ja, maar dan maak ik de hond wakker. Dat soort dingen. En dat is natuurlijk heel leuk om te helpen van ook weer in een ander perspectief te plaatsen. Dus opstaan s'nachts, daar gaan heel veel ja-maars mee gepaard. Ja. En gewoon het willen iets aan het probleem doen. Ja, maar ik heb al alles geprobeerd.
Een andere of deel van het instrumentarium waarmee jullie die problemen willen oplossen, moet je voor openstaan. En ik kan me inbeelden dat jullie daar ook wel met wat scepticisme geconfronteerd worden, zoals de ademhalingsoefeningen en de mindfulness en dergelijke. Misschien om te beginnen, hoe wetenschappelijk onderbouwd zijn bijvoorbeeld die twee zaken om slapeloosheid te helpen? Mm-hmm. Hoe wetenschappelijk onderbouwd zijn de ademhalingsoefeningen en de meditatie, mindfulness?
Dus het idee erachter is dat stress een hele grote rol speelt in het doen ontstaan en onderhouden van de slapeloosheid. Dus het belangrijkste is ook van dat besef te creëren. En alleen stress verminderen gaat ook nooit het slaapprobleem as such gaan oplossen. Het is weer een element van de oplossing. Hartcoherentie ademhaling is ondertussen heel erg wetenschappelijk onderbouwd.
Dat is, misschien even dus uitleggen wat dat precies is.
Oké, de ademhalingstechniek, dus hartcoherentie ademhaling is een ademhalingstechniek. Het idee is ten eerste dat je je ademhalingsfrequentie gaat vertragen naar 6 keer per minuut.
Ja.
Terwijl we in ons gewoon dagelijks leven tussen de 20 en de 12 keer per minuut gaan ademen. Dus je gaat het minstens gaan halveren. Dan is het tweede luikje eraan, dat is de meest stressverlagende, dat je 4 seconden in en 6 seconden uitademt. Dus het principe van de langere uitademing. En dan, wat dat eigenlijk het met jou doet, is een evenwicht creëren in het autonoom zenuwstelsel. Dat is het deel van ons zenuwstelsel dat dient voor orgaanwerking, ademhaling, hartritme, bloeddruk, etc. Het activerend deel, dat staat dikwijls aan. En zeker bij mensen die gestrest zijn en met slaapworstelen. Het kalmerend deel, daar gaan we helaas een beetje te weinig balans in brengen. Dus hartcoherentie brengt een balans in dat systeem. Dus dus dat is hartcoherentie ademhaling. Dus dat een positief effect heeft op jouw stresssysteem, dat staat tegenwoordig onomwonden vast. En er zijn degelijke studies die hebben aangetoond naar slaap toe dan. Als je dat elke avond 15 tot 20 minuten doet en je doet dat minstens 2 weken, de aanhouder wint, gaat weer naar het motivatieluikje, dan kan het een positief effect hebben op jouw slaap. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat je het dan nog doordoet. Dus het is weer geen quick fix, maar het werkt. En bijna, ik geef het heel veel mee aan deelnemers van sessies, aan patiënten. En om terug te komen op het deeltje scepticisme. als er één ding is dat dikwijls blijft hangen, dan is het dat. Bijvoorbeeld, heel veel mensen, als ik zeg, soms zie ik groepen terug. Ik zeg van, nou, wat heb je in de praktijk gebracht? Het straffen is dat die hartcoherentie wel aanslaat. Mindfulness en meditatie, is geen slaapmiddel ook weer niet. Ik zeg altijd terug, stressreductiemiddelen zijn geen slaapmiddelen. Je mag het niet gebruiken als middel, als doel op zich om beter te slapen. Wat het doet, is je stress verminderen. En daarom doe je het dus ook weer best overdag. Het idee van mindfulness is loslaten, niet prestatiegericht, hè, niet doelgericht eigenlijk, en durven op een metaniveau kijken. Je gaat eigenlijk je aandacht op een andere manier gaan gebruiken. En daarom kan het nuttig zijn bij slapeloosheid of bij slaapproblemen in het algemeen. Dus enerzijds omwille van weer die mindset die gepaard gaat met mindfulness. Anderzijds natuurlijk weten we dat mindfulness een soort van een stressreductie met zich meebrengt. En in die optiek kan het dan ook weer nuttig zijn. Ik zie veel mensen die mee komen zeggen, ja, ik heb al jaren een probleem, ik ben dan mindfulness gaan doen, ik heb met en dat probeer ik dat, maar dat werkt niet. Logisch dat dat niet werkt, want dan ga je het eigenlijk gebruiken om te kunnen slapen. Dan ben je eigenlijk weer je doel aan het voorbijstreven. Dus het is geen middel om te helpen slapen. Het is geen slaapmiddel. Het is een middel dat helpt om stress te verminderen, om anders met het probleem te leren om te gaan, waardoor het een positief effect kan hebben op je probleem.
Ja, ja, ja. En dan, je haalt ook aan hoe belangrijk het is om je slaapkamer als een soort heilige slaaptempel te zien of in te richten. Ja, waarom en wat zijn de manieren waarop we dat kunnen doen?
Ja, de eerste, dat een nacht is ideaal stil en donker. Ons brein heeft donkerte en stilte nodig om ook te kunnen onthechten en opdat die slaap, verschillende slaapactiviteiten zich goed kunnen ontwikkelen, zodanig dat je kwalitatieve slaap krijgt, heb je donkerte en stilte nodig. Dus dat is al een van de redenen. Dus omdat het op zich gewoon iets is dat je zelf in de hand kan hebben om je slaapkwaliteit positief te beïnvloeden. Dus dat is één element. Het tweede element is natuurlijk dat die slaapkamer en dat bed gepaard gaan met een positief gevoel rond uw eigen slaap. En dan het laatste is natuurlijk de temperatuur.
Ah, ja.
Temperatuur is heel belangrijk, omdat wij ook, en dat is ook weer zo een van die ritmes, we gaan beter slapen als de centrale temperatuur naar beneden gaat. Dat is niet veel, dat zijn een paar centigraden, maar die moet naar beneden om goed te kunnen slapen. Een hele warme slaapkamer, of juist hele koude voeten en handen, gaan daar tegenin werken.
Daar passeren soms ook wel hulpmiddelen voor. Je leest dan van die koelingsmatten die onder jouw matras ligt en dergelijke. Zegt u afblijven? Of,
Smart mattresses, daar kan ik best achter staan. Een hele hoop andere slaapgadgets zal ik niet achter staan.
Alle wearables, Fitbits en Apple Watch.
Niet
en
gevalideerd, meten jouw slaapkwaliteit niet. Dat kan hoogstens in het beste geval een idee geven over de algemene slaapduur, maar niet over hoe kwaliteitsvol jouw slaap dan al dan niet was.
Ja, verstoren ze zelf niet eerder? Want dat ding ligt op in de helft van de nacht en weet ik veel wat.
Ja,
dus,
stoort.
Weg.
Het stoort, want onbewust ben je aan het registreren en dan gaan we weer terug naar van het moet weer goed zijn. Gisteren ook nog een patiënte gezien die al een eind weg was in haar slaaptherapie, maar bleef 's nachts slapen met haar Apple Watch. En die bleef wakker worden om 5 uur. En ik denk dat dat komt omdat hij onbewust nog altijd aan het registreren was. Nog altijd van, hoe goed is het nu wel deze nacht? Blijf je presteren. Als je wilt presteren 's nachts, dan lukt het niet. En ja, dus slaap moet niet geregistreerd worden. Slaap is een natuurlijk fenomeen, komt vanzelf. En hoe meer dat je het zijn eigen ding laat doen, hoe meer dat je het kan loslaten, hoe beter dat het zal komen.
Dat is wat mij betreft een mooie noot om op te eindigen. Je bent heel erg bedankt voor jouw tijd en inzichten.
Met veel plezier.
Tot zover deze aflevering van de Trends Podcast. Dank voor het luisteren. En aarzel zeker niet om hem te delen via social media of om een recensie achter te laten via uw favoriete podcastplatform.
U luisterde naar de Trends Podcast met een update over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën. Deze podcast kan je beluisteren op trends.be/podcast via Spotify en iTunes.